Welkom bij Radio Maria.
In naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar wij samen een blik zullen werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. En als we natuurlijk vandaag spreken over die Vaticaanse actualiteit, dan zullen we het uiteraard hebben over de synode die van start gegaan is in Vaticaanstad. Dat was op 4 oktober op de liturgische gedachtenis van de heilige Franciscus van Assisi. Uiteraard een verwijzing enerzijds naar de naam die paus Franciscus heeft gekozen op het moment dat hij tot opvolger van Petrus werd aangewezen door zijn medekardinalen. Maar anderzijds zeker ook een verwijzing naar het feit dat de paus een vervolg heeft gepubliceerd op zijn encycliek Laudato Si. Laudato Deum is het nieuwe deeltje waar hij nogmaals wijst op de verantwoordelijkheid van de mens om zorg te dragen voor de schepping. Daar gaan we het een ander moment over hebben. Nu willen we ons even concentreren dus op die synode, de gewone 16e gewone bisschoppensynode, of vergadering van de gewone vergadering van de bisschoppensynode, zo is dat. Nu, het is zo dat deze synode al een tijdje aan de gang is, zou je kunnen zeggen. In 2021, meer bepaald op 9 oktober, is er een eerste fase van start gegaan. Toen heeft de paus eigenlijk aan de bisschoppenconferenties wereldwijd gevraagd om aan iedere bisschop apart de uitnodiging te richten om dus op een diocesaan niveau te gaan luisteren naar wat er leeft. Wat het ook was, het mocht uitgesproken worden en verzameld worden op diocesaan niveau. Met al die zaken is men dan tot een nationale fase gekomen, waarbij dat er een algemeen verslag werd opgesteld. En dat verslag werd dan gebruikt in de continentale fase. Voor ons was dat natuurlijk Europa. En nu gaan al die bevindingen, zeg maar, naar Rome meegebracht worden door de vertegenwoordiging van die bisschoppenconferenties die tijdens de synode aanwezig zullen zijn. Het is zo dat deze synode een officieel thema heeft, namelijk voor een synodale kerk, gemeenschap, participatie en missie. Wat dat nu eigenlijk inhoudt, die synodale kerk, wel, eigenlijk weet niemand dat. Het is een beetje de bedoeling van deze universele fase, zeg maar, dus de fase die plaatsvindt in de universele kerk, om daar achter te komen. De paus wil dat de mensen samenkomen, en dan gaat het over kardinalen en bisschoppen, priesters, mannelijke en vrouwelijke religieuzen en leken, om te luisteren naar de Heilige Geest. We kunnen er dus zeker van zijn, en dat hebben we al gezien in de eerste beelden van de synode, heel speciaal trouwens om dat te zien, dat er heel veel gebedsmomenten zullen zijn, momenten waarop dat de Heilige Geest wordt aanroepen. Jawel, wij katholieken geloven in de Heilige Geest, en deze wordt aanroepen door de kerk om te helpen. Te helpen luisteren en te helpen onderscheiden. Het is wel duidelijk dat Paus Franciscus hiermee het signaal geeft dat we daar moeten op zijn minst over nadenken, over dat thema. Hoe kunnen we beter met elkaar samenwerken? Hoe kunnen we beter naar elkaar luisteren en zo beter luisteren naar de stem van de Heilige Geest, naar de stem van God in de kerk? Dat is een beetje de bedoeling. Ze gaan daar nu een maand lang over praten. Ze gaan dat delen met elkaar, ze gaan luisteren naar elkaar. En dan zal dit synodale proces, dat dus al sinds 2021 begonnen is, verder lopen tot 2024. Dat heeft de paus besloten. Wie neemt daar nu aan deel aan zo'n synode? Bisschoppen-synode, het zegt het een beetje zelf, het zal u niet verbazen, daar zijn bisschoppen aanwezig. Het gaat ook over de opvolgers van de apostelen. De bisschoppen dus. Sommigen van hen zijn aartsbisschoppen, anderen zijn tot kardinaal gecreëerd, in de meeste gevallen zijn dat uiteraard ook bisschoppen. Wel, die komen alvast allemaal samen. Dan hebben we nog de patriarchen van de 15 Oosterse kerken. Dat zijn kerken die, zeg maar, Paus Franciscus erkennen als, niet alleen als de bisschop van Rome, maar ook als de opvolger van de heilige Petrus en vicaris van Christus. Maar die natuurlijk ook hun eigenheid meebrengen naar zo'n vergadering. Wel, die patriarchen zijn daar ook aanwezig. Verder nog, generale oversten van belangrijke ordes en congregaties, die uitgenodigd zijn door Paus Franciscus. Hele groepen experten, mensen die op een of andere manier in het vakgebied waarvoor zij gevraagd zijn, een expertise hebben opgebouwd. Dat gaat over priesters, maar zij zeker ook over veel leken. Beetje bijzonder voor deze synode is dat ook zij stemrecht hebben gekregen, en dat is een eerste keer dat dat gebeurt. Stemmen, gaat het dan over een soort van politieke arena of een parlement? Nee. Waar het over gaat is dat er op het einde van deze synode wel een slotdocument moet komen. En in dat slotdocument, zoals dat bij de vorige synodes het geval was, kunnen bepaalde punten opgenomen worden die een beetje een samenvatting geven wat die synode-deelnemers daar hebben vernomen van de Heilige Geest als belangrijk. En dat wordt opgenomen in dat document. Maar daarover moet gestemd worden. En dus is het voor de eerste keer dat ook de leken daar een stem zullen kunnen uitbrengen en dus ook een stukje invloed zullen kunnen uitoefenen op het eindresultaat. Dit slotdocument wordt bezorgd aan Paus Franciscus. Want het is geen parlementaire democratie. Het is een vergadering die rond de paus rond de opvolger van Petrus samenkomt. Paus Franciscus heeft bij iedere synode heel duidelijk gezegd: het is cum Petro et sub Petro, met Petrus en onder de leiding van Petrus. Met andere woorden, wij komen samen hier, zegt hij, rond de opvolger van de heilige Petrus, en dat is natuurlijk hij zelf. Daarom is hij degene die uitnodigt. En het is de kerk die een antwoord geeft eigenlijk op de Heilige Vader. Dat is een synode. Hij is als het ware de gastheer. Voor ons land is er een afvaardiging van de bisschoppenconferentie door de persoon van Monseigneur Koen van Houten. Hij is de hulpbisschop voor het vicariaat Vlaams-Brabant van het aartsbisdom Mechelen-Brussel. En ook de emeritus aartsbisschop van Mechelen-Brussel, kardinaal Jozef de Kezel, is aanwezig. Hij is echter persoonlijk uitgenodigd door Paus Franciscus. Daarnaast zijn er nog enkele andere Belgen eveneens aanwezig. Het is ook zo dat voor de Europese delegatie, moet weten dat dus een groep afgevaardigden is die zullen getuigen over de eerdere fases van het synodale proces. 7 groepen. Die afkomstig zijn natuurlijk van de continenten, hè, tijdens de continentale fase. Afrika, Noord-Amerika, Latijns-Amerika, Azië, de Oosterse kerken in het Midden-Oosten, Europa en Oceanië. Trouwens, voor Europa is er ook een Belg, de diaken Geert de Kubber, afkomstig uit het bisdom Gent, die ook op de synode zal aanwezig zijn. Twee andere zeer belangrijke figuren, dat is de secretaris-generaal van de bisschoppensynode. Dat is een kardinaal die afkomstig is uit Malta, kardinaal Mario Grech. En hij wordt bijgestaan door twee ondersecretarissen, monseigneur Louis Martin en zuster Nathalie Bécard. Tweede kardinaal, en ook belangrijke figuur, is de relator-generaal. Zeg maar degene die verantwoordelijk is voor de verslaggeving, om het zeg maar op papier te zetten wat wordt gezegd. En dat is kardinaal Jean-Claude Olerich, de aartsbisschop van Luxemburg. Een jezuïet trouwens ook, die wordt bijgestaan door twee bijzondere secretarissen. Pater jezuïet Giacomo Costa en monseigneur Riccardo Battocchio. En zo hebben we dus een hele grote groep mensen die daar samenkomen in Vaticaanstad. Er zijn zogenaamde plenaire vergaderingen, algemene vergaderingen, die hebben ondertussen al plaatsgevonden natuurlijk, van zodra de synode van start ging. En daarna zullen zij de mogelijkheid hebben tijdens die vergaderingen om gedurende een vijftal minuten iets te zeggen over het thema dat hen is toebedeeld, zeg maar, in uit het instrumentum laboris, het werkdocument. Dat dient als leidraad om de vergadering in goede banen te leiden. Een beetje de agenda die op die manier bepaald wordt. Daarna zal, zoals in de andere synodes ook het geval was, de discussie verder gezet worden in kleinere taalgroepen, de circoli minori. Kleinere taalgroepen die op die manier met elkaar beter kunnen overleggen natuurlijk. Ook zij zullen een kort verslagje maken en dat wordt dan toegevoegd aan het, ja, het geheel zeg maar, van al die discussies en al dat overleg. Dat is de bedoeling van deze synode. Een ander bijzonder aspect, dat is dat Paus Franciscus besloten heeft om de inhoud en hetgeen wat gebeurt in de synodezaal, in de synoderuimte, om die onder pauselijk geheim te plaatsen. Wat betekent dat? Dat betekent niet dat men niet daarover mag spreken, maar het is eigenlijk de bedoeling dat de buitenwereld niet onmiddellijk te weten komt wie wat heeft gezegd. Hij doet dit omdat het in de vorige synodes wel het geval was. U herinnert zich misschien dat toen in het lang en het breed werd verklaard wie welk standpunt had ingenomen en dat leidde eigenlijk tot een synode in de media. En dat wil hij ten allen tijde vermijden. De paus is bang dat de synode voor een bepaalde ideologisch plan of een ideologische agenda of een politieke agenda zou misbruikt kunnen worden. En om dat te vermijden heeft hij dus besloten dat er geen journalisten aanwezig zijn in de synodezaal en dat er ook geen beeldmateriaal wordt gebruikt. Dat wil concreet zeggen dat iedereen daar dus vrije mogelijkheid heeft om zijn of haar mening te uiten, wat ook de bedoeling is. Het is enerzijds een spreekoefening, maar het is anderzijds vooral, en de paus blijft dit benadrukken, een luisteroefening. En om dat te kunnen verzekeren, is het nodig dat een ieder vrij kan spreken, zich niet geremd voelt en ook geen angst moet hebben dat iets of wat dan ook naar buiten zou komen. Bijzondere maatregel dus, dat betekent ook dat wij in de komende tijd een beetje ja, een nieuwsluwe periode zullen tegemoet gaan in het Vaticaan. Dit omwille van dus al die vergaderingen die plaatsvinden en ik keek even voor deze uitzending naar de agenda van de paus en ik zie bijvoorbeeld ook geen generale audienties ingepland. Dat kan nog veranderen, maar voorlopig is er dus een vrij lege agenda voor paus Franciscus, wat natuurlijk te maken heeft met die synode en de drukke bezigheden die hij daar heeft, omdat hij ook aanwezig zal zijn gedurende al die vergaderingen. Drukke agenda dus, niet alleen voor de paus, maar voor alle deelnemers. En wij hebben een heel belangrijke taak. De paus heeft het nog eens benadrukt, hoe belangrijk het is wat wij doen, namelijk bidden. En als we lijden, offeren. Want het is nodig dat de harten openstaan om datgene wat de Heilige Geest ons wil meedelen, om dat te kunnen begrijpen. We zullen in de komende afleveringen misschien de mogelijkheid nemen bijvoorbeeld om u een beetje duidelijk te maken wat nu in dat instrumentum laboris staat. Hoewel er wel dagelijks een soort van verslagje is van wat er is gezegd in de synode zonder te verwijzen naar wie het heeft gezegd, is het goed om dus dat pauselijk geheim goed te bewaren en op die manier tegemoet te komen aan de vraag van paus Franciscus om daar niet te veel over te speculeren. Het is dus ook een opdracht voor ons allemaal, om het vooral in ons gebed te brengen en het met God zelf te bespreken, om het aan Hem af te geven en de Heilige Geest af te smeken voor dit gebeuren. We gaan luisteren naar paus Franciscus, want op zaterdag 30 september, dan heeft om 5:00 in de namiddag een ecumenische gebedswaken plaatsgevonden, onder de naam Insieme, of Samen. Together. En dit onder leiding van paus Franciscus, op de vooravond van de synode. Georganiseerd door de ecumenische gemeenschap van Thésée, zeker niet onbekend, ook in Vlaanderen, en het werd bijgewoond door verschillende niet-katholieke leiders, zoals de patriarch van de Oosters-Orthodoxe Kerk en de primaat van de Anglicaanse Kerk. De Heilige Vader nam tijdens het grootste deel van de waken echter geen centrale positie in, maar het was duidelijk dat in de schaduw van de Sint-Pietersbasiliek, die wel een beetje symbool staat natuurlijk voor het primaatschap van paus Franciscus, om toch in ieder een soort van gelijke plaats te geven om te kunnen spreken. In het besef dat een ieder, iedere gemeenschap die Jezus Christus wil volgen, behoort tot dat belangrijke moment. En hij vraagt ook het gebed natuurlijk van alle christelijke denominaties. Een mooi en historisch gebeuren. De nadruk van de waken lag op muziek, bidden en vooral een biddende stilte ook. Waarbij alle deelnemers, tot welke denominatie ze ook behoorden, baden voor de komende synodevergadering, die dus een paar dagen later zou beginnen. De paus benadrukt ook het belang van stilte in het leven van een gelovige uit en in het leven van de kerk. We gaan luisteren naar de woorden van paus Franciscus tijdens deze gebedswaken.
Toeda, insieme, come la comunità cristiana delle origini, il giorno di Pentecoste.
Samen, zoals de vroege christengemeenschap op de dag van Pinksteren, als één kudde, geliefd en verzameld door één herder, Jezus. Zoals de grote menigte van de openbaring zijn wij hier, broeders en zusters uit elke natie, stam, volk en taal, uit verschillende gemeenschappen en landen, dochters en zonen van dezelfde Vader, bezield door de Geest, ontvangen in het doopsel, geroepen tot dezelfde hoop.
Grazie per la vostra presenza. Grazie alla comunità di Thésée.
Ik dank u voor uw aanwezigheid. Ik dank ook de gemeenschap Thésée voor dit initiatief. Ik groet met grote genegenheid de hoofden van de kerken, de leiders en delegaties van de verschillende christelijke tradities. En ik groet u allen, in het bijzonder de jongeren. Ik dank u.
Grazie. Grazie per essere venuti.
Dank
a
u
con noi
dat jullie voor ons en met ons komen bidden in Rome, voorafgaand aan de gewone algemene vergadering van de bisschoppen-synode. Aan de vooravond van de geestelijke retraite die eraan voorafgaat. Sin odos, Laten wij samen optrekken. Niet alleen katholieken, maar alle christenen. Het hele volk van de gedoopten, het hele volk van God. Want enkel het geheel kan de eenheid van allen zijn. En het is de grote menigte van de Apocalyps. Baden we in stilte, luisterend naar een grote stilte. Een stilte is belangrijk. Ze is krachtig. Ze kan onuitsprekelijk verdriet uitdrukken in het aangezicht van tegenspoed, maar ook in momenten van vreugde, een vreugde die woorden te boven gaat. En daarom wil ik kort met jullie stilstaan bij het belang ervan in het leven van de gelovigen, in het leven van de kerk en op de weg van de eenheid van de christenen. Het belang van de stilte. Ten eerste is stilte essentieel in het leven van de gelovigen. Sterker nog, het ligt aan het begin en het einde van het aardse bestaan van Christus. Het woord van de Vader werd stil in de kribbe en aan het kruis, in de nacht van de geboorte en die van Pasen. Vanavond hebben wij christenen zwijgend voor het kruisbeeld van San Damiano gestaan, als discipelen die luisteren voor het kruis dat de troon van de Meester is. Het was geen lege stilte, maar een moment vol verwachting en beschikbaarheid. In een wereld vol lawaai zijn wij niet meer gewend aan stilte. Soms vinden we het zelfs moeilijk om stilte te verdragen, omdat het ons confronteert met God en onszelf. En toch is het de basis van het spreken en van het leven. Paulus zegt dat het mysterie van het vlees geworden woord voor eeuwig en altijd in stilte was gehuld, waarmee hij ons leert dat stilte het mysterie bewaakt, zoals Abraham het verbond bewaakte, zoals Maria in haar schoot het leven van haar zoon bewaakte en in haar hart overwoog. Aan de andere kant heeft de waarheid geen gewelddadige kreten nodig om de harten van de mensen te bereiken. God houdt niet van proclamaties en rumoer, gekletst en geroezemoes. God spreekt liever zoals hij met Elia deed, in het gefluister van een zachte bries. In een moment van stilte. En dus moeten ook wij, net als Abraham, net als Elia, net als Maria, ons losmaken van zoveel lawaai om zijn stem te horen. Want alleen in onze stilte weerklinkt zijn woord. En ten tweede is stilte essentieel in het leven van de kerk. In de Handelingen der Apostelen staat dat na de toespraak van Petrus op het concilie van Jeruzalem de hele vergadering stil viel, zich voorbereidend om het getuigenis van Paulus en Barnabas te ontvangen over de tekenen en wonderen die God onder de volken had verricht. En dit herinnert ons eraan dat stilte in de kerkelijke gemeenschap broederlijke communicatie mogelijk maakt, waarin de Heilige Geest standpunten harmoniseert, omdat Hij de harmonie is. Synodaal zijn is elkaar op deze manier verwelkomen, in de wetenschap dat we allemaal iets te getuigen en te leren hebben, samen luisterend naar de Geest van de waarheid, om te weten wat Hij tot de kerken zegt. En de stilte maakt juist onderscheiding mogelijk door aandachtig te luisteren naar de onuitsprekelijke verzuchtingen van de Geest, die vaak verborgen weer klinken in het volk van God. En laten we daarom de Geest vragen om de gave van het luisteren voor de deelnemers aan de synode. Luisteren naar God, tot het punt om met Hem de roep van het volk te horen. Luisteren naar het volk tot het punt om de wil in te ademen waartoe God ons roept. En tot slot een derde, stilte is essentieel op de weg naar christelijke eenheid. Sterker nog, Het is fundamenteel voor het gebed, van waar de ecumene begint en zonder welke zij steriel is. Jezus bad in feite dat zijn leerlingen één mochten zijn. De stilte van het gebed stelt ons in staat om het geschenk van de eenheid te verwelkomen zoals Christus het wil, met de middelen die Hij wil. Niet als de autonome vrucht van onze eigen inspanningen en volgens zuiver menselijke criteria. Hoe meer we ons samen tot de Heer wenden in gebed, hoe meer we ervaren dat Hij het is die ons zuivert en ons verenigt voorbij de verschillen. De eenheid van de christenen groeit in de stilte voor het kruis, net als de zaden die we zullen ontvangen en die de verschillende gaven vertegenwoordigen die de Heilige Geest aan de verschillende tradities heeft geschonken. Het is aan ons om ze te zaaien in de zekerheid dat alleen God groei geeft. Zij zullen een teken voor ons zijn die op hun beurt geroepen zijn om in stilte te sterven aan zelfzucht, om door de werking van de Heilige Geest te groeien in gemeenschap met God en broederlijkheid onder elkaar. En daarom, broeders en zusters, vragen we in gezamenlijk gebed op om opnieuw te leren stil te zijn, te luisteren naar de stem van de Vader, de roep van Jezus, de schreeuw van de Geest. We vragen dat de synode een kairos van broederschap wordt. Een plaats waar de Heilige Geest de kerk zuivert van geklets, ideologieën en polarisaties. En laten wij op weg naar de belangrijke verjaardag van het Grote Concilie van Nicea vragen om verenigd en in stilte, net als de wijzen, het mysterie van de mens geworden God te kunnen aanbidden, in de zekerheid dat hoe dichter we bij Christus zijn, hoe meer wij verenigd zullen zijn onder elkaar. En zoals de wijzen uit het oosten door een ster naar Bethlehem werden geleid, zo mogen het hemelse licht ons leiden naar onze ene Heer en naar de eenheid waarvoor Hij bad. Broeders en zusters, laten wij samen op weg gaan, vol verlangen om Hem te ontmoeten, te aanbidden en te verkondigen, opdat de wereld gelooft. Sterke woorden van Paus Franciscus bij deze ecumenische gebedswaken, die dus door duizenden mensen werd bijgewoond, vooral ook door vele jongeren, die antwoord hebben gegeven op de oproep van Paus Franciscus om naar het Sint-Pietersplein te komen en mee te bidden voor de synode. Een duidelijke boodschap in aanwezigheid van de leiders en afgevaardigden van de christelijke denominaties en tradities. Na de ecumenische waken trokken de deelnemers van de synode naar de stad Sacrofano, vlakbij Rome, om deel te nemen aan een spirituele retraite, voordat de vergadering begon. Het doel van de retraite was dat elke deelnemer zich innerlijk kon voorbereiden op deze gebeurtenis. Het was pater Timothy Radcliffe en de Benedictijnse moeder Angelini die de openingsboodschappen voor de retraite mochten geven en leiden. En zo zijn we mooi aan het tijdstip gekomen waarop wij ook worden uitgenodigd, ook in dit programma, om te bidden. En wij wenden ons naar de heilige maagd Maria. Zij die een echt voorbeeld is van luisteren naar de stem van God, luisteren naar de Heilige Geest. We willen bidden en de voorspraak van de Heilige Maagd Maria vragen voor deze synode. Paus Franciscus die vraagt het ons en op die manier kunnen wij ook onmiddellijk daar gehoor aan geven. We bidden samen met hem het Angelus, in het bijzonder voor de deelnemers van de synode. En daarna komen we graag bij u terug en zullen we nog luisteren naar de homilie die de paus heeft gegeven op het moment dat de synode officieel werd geopend. Dat is voor zo dadelijk.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi Fili Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Zoals beloofd gaan we dus nog luisteren naar de homilie van Paus Franciscus, gegeven op 4 oktober, toen hij op de liturgische gedachtenis van de heilige Franciscus van Assisi de heilige mis opdroeg op het Sint-Pietersplein en daarbij de bisschoppensynode officieel werd geopend en dat in aanwezigheid van de 21 nieuw gecreëerde kardinalen die dat mochten hun rode biretta ontvangen tijdens het openbaar gewoon consistorie dat eveneens op zaterdag 30 september plaatsvond. We luisteren naar de homilie van Paus Franciscus tijdens de openingsmis voor de synode.
Il Vangelo che abbiamo ascoltato è preceduto dal racconto di un momento difficile.
Het evangelie dat wij zojuist hebben beluisterd wordt voorafgegaan door het verslag van een moeilijk moment in Jezus' zending, dat we zouden kunnen omschrijven als een moment van pastorale verlatenheid. Johannes de Doper twijfelt eraan of hij wel echt de Messias is. Veel van de steden waar hij doorheen trok, bekeerden zich niet, ondanks de wonderen die hij verrichtte. De mensen beschuldigden hem ervan iemand te zijn die van alles deed wat niet deugde, terwijl ze even daarvoor over de doper hadden geklaagd, omdat hij te sober was. Maar we zien echter dat Jezus zich niet laat meeslepen door verdriet, maar zijn ogen ten hemel richt en de Vader zegent, omdat hij de geheimen van het Rijk Gods aan de eenvoudigen heeft geopenbaard. Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen hebt verborgen voor wijzen en verstandigen en ze hebt geopenbaard aan de kleinen. Op het moment van verlatenheid heeft Jezus dus een blik die verder kan zien. Hij prijst de wijsheid van de Vader en is in staat om het verborgen goede te onderscheiden dat groeit, het zaad van het woord dat door de eenvoudigen wordt verwelkomd. het licht van het Koninkrijk van God, dat zelfs in de nacht zijn weg baant. Dierbare broeders kardinalen, broeders bisschoppen, zusters en broeders. We staan aan de vooravond van de opening van de synode. We hebben geen behoefte aan een immanente blik bestaande uit menselijke strategieën, politieke berekeningen of ideologische gevechten. Of de synode deze toestemming zal geven, deze deur zal openen, dat hebben wij niet nodig. We zijn hier niet voor een parlementaire vergadering of een hervormingsplan. De synode is geen parlement, dierbare broeders en zusters. De hoofdrolspeler is de Heilige Geest. Nee, we zijn hier niet om een parlement te houden, maar om samen op weg te gaan met de blik van Jezus, die de Vader zegent en allen welkom heet, die vermoeid en verdrukt zijn. Laten we daarom uitgaan van de blik van Jezus, die een zegenende en verwelkomende blik is. Laten we kijken naar het eerste aspect, een zegenende blik. Ondanks dat hij afwijzing heeft ervaren en zoveel hardheid van het hart om hem heen heeft gezien, laat Christus zich niet gevangen houden door teleurstelling. Hij wordt niet bitter, hij dooft de lof niet uit, zijn hart, dat gegrondvest is in de voorrang van de Vader, blijft sereen, zelfs te midden van de storm. Deze zegenende blik van de Heer nodigt ons ook uit om een kerk te zijn die Gods handelen overdenkt en het heden met een blijde geest beziet. En die, te midden van de soms onrustige golven van onze tijd, de moed niet verliest. Geen ideologische achterpoortjes zoekt. Zich niet barricadeert achter verworven overtuigingen, niet toegeeft aan gemakkelijke oplossingen, haar agenda niet laat dicteren door de wereld. En dit is de spirituele wijsheid van de kerk, met sereniteit, samengevat door Johannes de 23e. Het is allereerst noodzakelijk dat de kerk haar ogen nooit afwendt van de heilige erfenis van waarheid die zij van de ouden heeft ontvangen. En tegelijkertijd moet zij ook kijken naar het heden, dat nieuwe situaties en nieuwe manieren van leven heeft gebracht en nieuwe wegen heeft geopend voor het apostolaat. De zegenende blik van Jezus nodigt ons uit om een kerk te zijn die de uitdagingen en problemen van vandaag niet tegemoet treedt met een geest van verdeeldheid en conflicten, maar integendeel haar ogen richt op God, die gemeenschap is, en hem met ontzag en nederigheid zegent en aanbidt, hem erkennend als haar enige Heer. Wij behoren hem toe, en laten we dat niet vergeten. Wij bestaan alleen om hem naar de wereld te brengen. Zoals de apostel Paulus ons vertelde, hebben we geen andere roem dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus. En dit is genoeg. Hij is genoeg voor ons. Wij willen geen aardse glorie, we willen onszelf niet mooi maken in de ogen van de wereld, maar we willen de wereld de hand reiken met de troost van het evangelie, om beter en voor iedereen te getuigen van de oneindige liefde van God. In feite, zoals Benedictus XVI precies zei, toen hij een synodale vergadering toesprak, is de vraag voor ons: God heeft gesproken. Hij heeft waarlijk het grote zwijgen doorbroken. Hij heeft zichzelf getoond. Maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze realiteit vandaag de dag de mensen bereikt, zodat het heil wordt? En dit is de fundamentele vraag. Dit is de belangrijkste taak van de synode. Onze blik opnieuw op God richten. Een kerk zijn die met barmhartigheid naar de mensheid kijkt. Een kerk die verenigd en broederlijk is, of in ieder geval verenigd en broederlijk wil zijn. Die luistert en dialogeert. Een kerk die zegent en bemoedigt. Die helpt wie de Heer zoekt. Die de onverschilligen heilzaam brengt, die wegen inwijdt om mensen in te wijden in de schoonheid van het geloof. Een kerk die God in het middelpunt heeft staan en daarom intern niet verdeeld en extern nooit hardvochtig is. Een kerk die risico's neemt met Jezus. Zo wil Jezus de kerk. Zo wil hij zijn bruid. En na deze zegenende blik overwegen we de verwelkomende blik van Jezus.
Terwijl zij die zichzelf wijs achten het werk van God niet herkennen, verheugt hij zich in de Vader omdat hij zich openbaart aan de kleinen, de eenvoudigen, de armen van geest. Er was eens een moeilijkheid in een parochie en mensen spraken over die moeilijkheid en vertelden mij alle dingen. En een oude vrouw, een zeer oude vrouw, een dame van het volk die bijna analfabeet was, kwam tussen beiden, net als een theoloog, en met zoveel zachtmoedigheid en geestelijke wijsheid leverde ze haar bijdrage. En ik herinner mij dat moment als een openbaring van de Heer. Zelfs met vreugde, en het kwam bij me op om haar te vragen, vertel mij mevrouw, waar hebt u deze sterke theologie gestudeerd? En de wijze mensen van het volk hebben dit geloof, en dus richt hij zijn hele leven lang deze gastvrije blik op de zwakkeren, de lijdenden. In het bijzonder tot hen richt hij zich met de woorden die we hebben gehoord. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Broeders en zusters, de kerk is er voor jullie. De kerk van de deuren staat open voor iedereen. Heilig volk van God, in het aangezicht van de moeilijkheden en uitdagingen die ons te wachten staan, voorkomt de zegenende en verwelkomende blik van Jezus dat we in enkele gevaarlijke verleidingen vallen. Een starre kerk te zijn, een douanehuis die zich wapent tegen de wereld en achterom kijkt. Een lauwe kerk te zijn die zich overgeeft aan de mode van de wereld. Een vermoeide kerk te zijn, in zichzelf gesloten. In het boek Openbaring zegt de Heer, ik sta aan de deur en klop, opdat de deur geopend wordt. Maar vaak, broeders en zusters, klopt hij aan de deur, maar vanuit de kerk, zodat we de Heer met de kerk laten uitgaan om zijn evangelie te verkondigen. Laten we ons voor hem openstellen en hem aanroepen. Hij is de hoofdpersoon, de Heilige Geest. Laten we hem de hoofdpersoon van de synode laten zijn. En laten we met hem op weg gaan in vertrouwen en met vreugde. Franciscus van Assisi, in een tijd van grote strijd en verdeeldheid, heeft niemand bekritiseerd of op de vingers getikt en alleen de wapens van het evangelie gehanteerd. Nederigheid en eenheid, gebed en naastenliefde, laten wij hetzelfde doen. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze goed gevulde aflevering van Radio Vaticaan. Dit was een beetje een parafrasering van wat de paus heeft gezegd, dit omwille van beperktheid in tijd. Maar u begrijpt de boodschap en wij kunnen natuurlijk deze synode enkel verder dragen in ons gebed. En dat zullen we ook doen in de komende tijd. We zijn dus aan het einde gekomen. We hebben nog de Vaticaanse hymne voor u klaarstaan en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. We blijven u op de hoogte houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Van harte dank en graag tot een volgende keer.